BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Wat vind je van de coronamaatregelen?
Onzin.
Dat wij weer onze vrijheid terugkrijgen. Dat we weer vrijheid van meningsuiting hebben.
En als iemand zich inleest op andere bronnen, dan mag hij dat ook verkondigen.
Dit zijn van die manipulatieve globalisten.
And this is their new hoax.
Want wat is nou de waarheid?
Ik zie een enorme angstcultuur die wordt gevoed door de machthebbers en kritiekloze media.
Dus u bent nou respectloos naar mij. Dit is een oorlogsverklaring.
Ik wil gewoon rustig bekijken wat hier aan de hand is.
Omdat ik het eng vind dat zoveel mensen nog wel constant het journaal, de media, ja, voor de waarheid nemen.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de manipulatieve globalisten Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk.
Ja, luister vooral niet, hè.
Onze gast Jelle van Buren is docent aan de Universiteit Leiden en promoveerde op onderzoek naar systeemhaat en complotconstructies. Dus krijgen we weer zo'n eenzijdig verhaal van een onderzoeker. Al dus zo'n beetje de eerste reactie op Twitter.
Ik zal mijn best doen.
Toch welkom, Jelle. We gaan hier niemand overtuigen, hè. Laten we dat voorop stellen.
Nee, maar dat lukt toch nooit, dus...
Gaan we dan dit half uur wappies afzeiken? Is dat een beetje waar ik me op moet instellen?
Ja, wel van plan eigenlijk. Ja.
Oh, dat was ik dan weer net niet van plan. Dus dat is
wel een leuke uitzending.
Ja, Arend-Jan, toen wij van de week hier over appten, was jij vrij fel. Dit is een onderwerp dat jou dwars zit.
Ja, ik zal even vertellen waarom. Ook intelligente mensen komen opeens, laat ze het woord Soros vallen. Of over dat QAnon. En dat maakt mij dus nog depressiever dan ik al ben. Want je zou dus hopen dat een hoge opleiding dat helpt. Hè? Maar nee, het gaat door alle lagen van de bevolking heen.
Ook,
bij onze luisteraars. Ja. Dus het wordt een hele moeilijke uitzending.
Ik gaf gisteren een lezing voor zeer hoog opgeleiden. En één die bestond het echt om de vraag te stellen van... ja, dat virus, is het nou bewust uit een laboratorium in Wuhan ontsnapt... door die Chinezen, om ervoor te zorgen dat ze de wereld onder controle krijgen. Dat waren hoogopgeleide mensen.
Maar wat was je antwoord dan?
Of die man gek was geworden. Ja. En hoe die dan denkt dat zou zijn gegaan. En hoe die dan erachter zou kunnen komen. Of die Chinezen ook nog een keer bedacht hadden... hoe ze dat zouden kunnen controleren in hun eigen land... Nou, daar kwam natuurlijk geen antwoord op. Hij zei, nee, maar ik stel de vraag alleen maar. En dat moet ik zeggen, dat hoor je heel vaak. Ik stel de vraag alleen maar. Maar de vraag stellen is een bijna beantwoorden.
Ja, maar dat is de dynamiek die je ziet. En dat begint ook meestal met het stellen van vragen. Waarbij eigenlijk dus al de twijfel een beetje wordt gezaaid. En het is nu ook heel erg gekoppeld aan wat natuurlijk ook een soort fetish is geworden. Ik mag dan toch een mening hebben. Ja. Die mag ik toch uiten.
Vrijheid van meningsuiting.
Bij mijn weten wordt dat nooit verboden. Alleen, ja, het is een mening.
Precies wat het is.
Precies wat het is. Maar dat maakt het zo ingewikkeld, want iedereen beroept zich er nu op van... Ja. Ik stel alleen maar kritische vragen. Ja. Mag dat ook al niet meer in dit land? Ja. Ja, en dan is de discussie eigenlijk bij voorbaat al een beetje doodgeslagen.
Ja, absoluut. En hoe gaan we daarmee om? Ja. Mag ik die vraag pas aan het eind van het programma stellen?
We moeten nog een tijdje.
Ja. Jij bent de programmamaker.
Jelle, die mensen die we de laatste tijd op het Malieveld hebben zien demonstreren tegen het coronabeleid, mij viel op dat het hele verschillende types waren. Ik zag voetbalfans, bloemenmeisjes, alles door elkaar.
Kruidenvrouwtjes.
Ja, wie is de complotdenker?
Nou, de complotdenker bestaat niet. Daar is niet één profiel van. Net zoals we daar tevergeefs voor hebben gezocht als het gaat over extremisme of radicalisering. Maar wat je wel ziet, en dat is al langer gaande... Dat is wat ik eclectisch protest noem. Al die vakjes die we ooit bedacht hebben... linksextreem, rechtsextreem, jihadisme, dierenrechten, activisten... zo hebben we de wereld een beetje geordend. Daar houden ze zich niet meer zo aan daarbuiten. Dat is heel vervelend, dat doen ze wel vaker... dat ze zich niet aan onze concepten houden. En wat je daar nu ziet, is dat eigenlijk... verbonden door een soort algeheel gevoel van wantrouwen... woede, grieven, misschien ook angst voor de toekomst... Dat bindt een hele diverse groep samen. En dan zie je inderdaad de hippies, de gele hesjes, de hooligans. Extreem rechts probeert aan te haken. Heel veel spirituele liefde was er ook op het Malieveld te zien. Ja. Maar soms ook hele haast ongerichte woede en agressie tegen de politie. Dus dat is moeilijk te duiden. Als we nog steeds alleen in die categorieën denken die we ooit hebben bedacht om die wereld een beetje
maar wat mij fascineert is, waar komt dat wantrouwen nou vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. En het wordt nog veel erger, want Pieter Omtzigt is heel op een afschuwelijke manier aangevallen. Ja. Nou, als je een beetje kennis zou hebben, dan zou je weten... nou, Pieter Omtzigt is iemand die dus bijvoorbeeld bij de MH17... heeft die dingen gezegd die die groep misschien toch wel prettig vond. Hè? Dus dat is een opvallende outside CDA eigenlijk. Hij wordt dus ook aangevallen. Dus betekent, ze hebben dus zo'n groot ideologisch filter dat het ook ongericht naar buiten komt. En dat het kennelijk zo is dat mensen het heel erg fijn vinden van, wij behoren dus bij de goede groep en de rest is fout. En het is compleet zwart-wit en dat gaat gewoon door. Het is psychopathologisch bijna.
Maar waar, nogmaals, maar waar komt de wantrouwen dan vandaan?
Nou, dat kun je wel redelijk verklaren. Alleen dan heb je het over hele grote transformaties in de maatschappij. De politiek is veranderd. Waar je vroeger veel duidelijkere politieke tegenstellingen had, duidelijker ideologische verhalen, is dat op een gegeven moment allemaal ietsje meer naar een soort grijs midden gegaan, waardoor het onduidelijk was waar nu nog precies de posities uit bestonden. Het hele medialandschap is veranderd, waardoor er natuurlijk ook veel meer alternatieve informatie en verklaringen heel snel de ronde kunnen doen en ook door iedereen heel makkelijk te consumeren zijn. Vergeet niet, er zijn soms ook echte schandalen. Denk aan wat bijvoorbeeld de Belastingdienst heeft gedaan. Die heeft toch een flink aantal mensen in Nederland gewoon heel grof onder de bus gegooid.
Ja.
En zo zijn er natuurlijk wel vaker dingen die fout gaan. Dat bij elkaar geklonterd verklaart een wantrouwen wat er denk ik vroeger maar ook al dat, was, alleen dat, minder zichtbaar.
En dat vertaalt zich dus nu in allerlei complottheorieën.
Ja.
Tegelijkertijd, wat ik ook fascinerend vind, is dat het opleidingsniveau
gestegen
hoog is.
Ja.
Dus kunnen die mensen dan niet meer denken? Leren die helemaal niks op de universiteiten waar wij drieën werkzaam zijn? Ik bedoel, wat is hier nou in godsnaam aan de hand?
Nou, het gaat niet alleen over kennis en rationele benadering. Ik denk dat we die fouten wel eens maken. Dit heeft ook gewoon heel veel met emotie te maken. Wantrouwen, angst, hoop, onzekerheid. Wat zo net ook al werd gezegd, juist die complotverhalen die maken die wereld weer heel erg overzichtelijk.
En dan hoor je bij een groepje.
En dan het geeft identiteit. En dat is ook een belangrijk ding. En identiteit is ook meer emotioneel dan rationeel. Het maakt een complexe, verwarrende wereld weer inzichtelijk. En je weet wie goed is en wie fout. En wie de schuldige is. En daar zit dan ergens de hoop in dat het dus ook nog beter kan.
Maar het belangrijkste verschil met vroeger is, kijk, als je het dan vergelijkt met tijden van de verzuiling, was het zo dat de leiders van de zuilen, die zeiden een beetje wat je moest denken. Dat werkte ook echt, hè? Dan keek je naar Abraham Kuyper en zo. Nu is dat allemaal onzuild, ontkerkelijkt. En ook kranten zijn natuurlijk veel minder belangrijk geworden. En kranten waren natuurlijk heel duidelijk ook filters. Hè? Dus met andere woorden, voordat je het weet zit je op social media. En er komt ongecontroleerd komen allemaal stukken, of die soms ook een beetje slim zijn geschreven, maar waardoor bepaalde argumenten steeds worden benadrukt. Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat er een heleboel mensen dat dan absorberen.
Ja, ja. Wat mij ook opvalt is, je zei van het is niet helemaal te duiden, maar als ik kijk op Twitter, en wat me dan zelf overkomt op Twitter, dan is dat heel vaak van die rechtsradicale types die allerlei complottheorieën aanhangen die in belangrijke mate geïmporteerd zijn uit Rusland.
Ja.
Dat kan je gewoon zien. En als je op Instagram kijkt, dan zie je veel meer, laten we zeggen, cohorten van bomenknuffelaars die daar bezig zijn.
Er zit echt dat spirituele hoekje is daar verzameld. Hè?
Ja, maar dat is ook,
wat is dat?
Nou ja, die is ook interessant. We hebben daar de term conspirituality voor uitgevonden. Heb ik niet gedaan. Maar het is de samensmelting van conspiracy en spirituality.
Ja.
Die complotverhalen kun je haast als een soort, zeg maar, quasi-geloofsovertuigingen zien. Daar zit wel ook een hunkering in van mensen naar zingeving, betekenisgeving. Veel van de oude religies hebben die functie verloren. Je hoort veel de klachten. De moderne maatschappij is zo technocratisch, is zo rationeel, is zo afstandelijk, is zo koud. Dus daar is ergens wel een soort vacuüm ontstaan wat op deze manier gevuld wordt. En op dit moment zie je juist die combinatie van spiritualiteit. Er zit ook heel veel over gezondheid bij.
Ja.
Over natuurlijke geneeswijzen. Ja, dan ben je 1 millimeter verwijderd van de vaccinaties.
Ja.
En dat komt nu natuurlijk op een ongelofelijke manier in coronatijd bij elkaar. Het is wel haast een soort perfect storm waar we in zitten.
Ja. Maar wat maakt nou een complottheorie een complottheorie? Stel je voor, ik ben politicus en ik begin te betogen dat de misdaad elk jaar hoger wordt in Nederland en dat er maatregelen moeten worden genomen. Nou, het blijkt dus dat die misdaad naar beneden gaat. Is dat nou een complottheorie of is dat nou gewoon fake news of is het gewoon stomzinnigheid? Wat is het nou eigenlijk?
Dat is fake news.
Maar wat is het verschil dan tussen fake news en een complottheorie? Een
complottheorie is dat je ook een oorzaak hebt van het feit.
Ja, maar dat zijn natuurlijk heb je die oorzaak. Dat zijn Marokkanen natuurlijk.
Dan heb je een complottheorie.
Nou, nee, want er zit namelijk ook nog een kern van waarheid in dat inderdaad Marokkanen een vrij grote groep is. Dus is het nou een complottheorie of niet?
Ja, waar wij proberen de streep te trekken, is dat bij complottheorieën gaat het eigenlijk altijd over een verklaring die wordt geboden voor een situatie of ontwikkeling die verschrikkelijk wordt gevonden.
Ja.
En je verklaart dat door dat toe te wijzen aan een relatief kleine groep mensen die in het geheim samenwerkt met kwade bedoelingen.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand verwijt horen geven van jij zweert samen om de mensheid beter te maken. Dus die verschillende elementen moeten erin zitten. Tegelijkertijd de grens met fake news, desinformatie, propaganda is natuurlijk ook altijd vloeiend. Dat kan behoorlijk door elkaar heen lopen.
Ik zit hier echt met academici aan tafel. We hebben nu de definitie goed. Nou, dan gaan we proberen
volgende
kwartier verder te komen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast Jelle van Buren is van de universiteit. Dus dat kunt u vertrouwen. Vroeger konden we nog een beetje lachen hier met elkaar om al die complotdenkers. Maar het lijkt wat meer mainstream geworden. En zeker ook als je kijkt naar het buitenland. Nou ja, bijvoorbeeld, ze zitten al in het Witte Huis.
Ja. Toen ik aan mijn eigen onderzoek begon in 2012, toen keken sommige collega's me wat meewarig aan. Waarom ga je in godsnaam bezighouden met zo'n onderwerp waar alleen wat marginale randfiguren mee bezig zijn? En in de tussentijd is het inderdaad ook in het Witte Huis populair geworden. Dus het is niet meer marginaal.
En ook bij Poetin en ook bij Xi.
Ja, maar het gevoel wat ik heb bij Poetin en Xi, met name bij Poetin, want er komt ook een hele hoop complottheorieën, met name ook tijdens die uitbraak van COVID-19 uit Rusland. Daar is het ook een instrument voor ontwrichting. Zij weten verdomd goed wat ze moeten. Maar het vreemde is dat als je meet, wetenschappers aan tafel, in de periode 2012-18, dan is het discours, het complotten, discours is nu ook mainstream geworden, zelfs in denktanks en het ministerie van Defensie. En het aantal complotten wat in die cirkels de ronde doet, is met een factor 6 gestegen. Dat is heel erg opmerkelijk wat daar gebeurt. En je ziet dus ook tegelijkertijd dat complotten een onderdeel worden van het buitenlands beleid om hier de zaak te ontwrichten. Nou, ik heb niet het gevoel dat het nou echt ongelooflijk goed werkt tot nu toe. Het werkt ook tegen. Want een van de redenen waarom eigenlijk Rusland niets voor elkaar heeft gekregen met zijn hulpgoederen aan bijvoorbeeld in Italië, waarmee hij eigenlijk zijn eigen aaibaarheid wilde vergroten, is het feit dat die complottheorieën gewoon door blijven gaan. En dat, interessant genoeg, ook de Europese Unie met EU versus disinfo dat continu naar buiten brengt. Ja, dan wordt er vervolgens nu gezegd van dat is op zich al een complot. Maar oké, het wordt wel gedaan. En ik moet zeggen dat toch wel effect begint te hebben.
En bij Brexit werkte het wel. Hè?
Ja.
Bij de Amerikaanse verkiezing heeft het die richting opgewekt. Of het decisive was, weten we niet. Maar die invloed was er absoluut. Hè? Bij de Franse verkiezing ging het mis. Maar het is wel, het zijn sombere tijden.
Nou ja, wat je ook bij de Brexit zag, maar ook bij verkiezingen, op het moment dat de marges heel klein zijn,
ja, dat wordt leuk.
Dan hoef je eigenlijk ook maar een relatief klein aantal mensen te beïnvloeden om eigenlijk een heel groot effect te bewerkstelligen.
Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking hangt dit eigenlijk aan? Heb je enig idee?
Ja, dat verschilt een beetje per complot. Het laatste wat dan rond corona is onderzocht, is dat ongeveer 10% echt denkt dat het een kwaadwillend complot is, met verschillende oorsprongen. En 30% weet het nog zo net niet.
Dat is wel 40% die op een of andere manier aan die kant staat van de complotten.
Ja, en ook bij andere complotten kom je vaak tussen de 15%, 20%, soms 25%, ongeveer in die omgeving.
Maar dan moet het toch ook aan de mensen zelf liggen? Wat mij dus opvalt is dat veel van die rechtse complotten, en als je ook gewoon kijkt wat daarop stemt, die zijn daar vaak ontvankelijk voor. Dus wat erop stemt, op dat soort partijen stemt, die zit ook redelijk ver in het spectrum. Wat zegt dat over die mensen zelf? Heb je nou ooit wel eens onderzoek nagedaan?
Ja, er zijn wel wat onderzoeken geweest. Alleen, ik denk niet. Ik vind het zelf ietsje minder interessant om echt helemaal zeg maar de psychologie van.
Nou, ik vind het wel heel erg interessant. Want dan kun je er namelijk wat mee.
Dat weet ik niet zeker.
Misschien kun je
het gaat
dan
ook om de maatschappelijke functies die het heeft. Hè. Het beantwoordt die vragen, die twijfels die er zijn. En kennelijk op een met meer overtuigingskracht dan de verhalen die bijvoorbeeld door het RIVM of wie dan ook worden verteld. En het tweede wat je ziet, je noemde zelf al Rusland. De grote omkering die je daar ook ziet, waar het gaat over de invloed die ze naar buiten toe hebben. Vroeger had je Russische propaganda gericht op het propageren van het fantastische beeld van het paradijs, Rusland. Tegenwoordig heeft dat een heel ander doel. Het permanent zaaien van twijfel aan alles.
Ja, exact. Ja.
Met het enige doel, het zaaien van twijfel. En als dat langzamerhand begint te werken, en dat ligt niet alleen aan Rusland, hè, er zijn ook die andere zaken een rol bij, dan is het ook niet raar dat mensen steeds meer ook zo'n twijfelende houding gaan innemen. Is dat wel echt zo? Kan ik dat wel vertrouwen? Maar ik heb ook dat gehoord. Misschien is dat ook
wel. Ja, maar, hoor eens, maar als je het dan hebt over wat zet je hier tegenover, dan moet je wel in de psychologie van de mensen gaan kruipen om te begrijpen waarom ze daarvoor ontvankelijk zijn en wat je daar tegenover moet zeggen. Nou begrijp ik best wel dat dat heel erg lastig is en dat je direct in allerlei discussies komt van zijn die mensen nou wel of niet gek? Ik begrijp dat wel, maar je zult toch op een of andere manier zul je moeten begrijpen waarom die mensen daarvoor ontvankelijk zijn en niet alleen maar de context schetsen. Wat jij net hebt gedaan, ik bedoel, ben het ik mee eens, de wereld verandert in moordend tempo, maakt mensen onzeker enzovoort. Maar je zult ook moeten begrijpen waarom de ene groep daar ontvankelijker voor is dan de andere groep.
Ja, maar ik denk dat je wel een aantal dingen hebt aangesneden die wat dat betreft op psychologisch niveau van belang zijn. Ik noem het zelf vaak eerder het emotionele niveau. Onzekerheid, angst, dat soort zaken spelen. Ja, maar, dus die moet je goed begrijpen.
En er zijn heel veel mensen die angst hebben en die denken van Jezus, wat is er toch in godsnaam aan de hand in de wereld. Maar die gaan niet achter complottheorieën aan.
Nee, maar
dus de grote vraag is, waarom doet de ene groep het wel en de andere groep het niet?
Ja. Maar wat je zou kunnen zeggen is dat, kijk, de ellende van die complottheorieën, daarom is het ook zo duivels, is dat er kleine elementjes in zitten die een beetje waar zijn. Bijvoorbeeld even als je over vaccinatie praten. Natuurlijk is het zo dat een vaccin heeft problemen. Daarom moet je het ook zo lang testen. Hè? Dus je kunt, ongetwijfeld gaan wij dus in maart volgend jaar ellendige, dysfunctionele discussies over vaccinaties hebben. Mm-hmm. Maar als je het zegt zoals ik het nu zeg, dan gaat het helemaal fout. Want wat je zou moeten zeggen, natuurlijk, vaccins moeten heel goed getest worden. Maar dit vaccin is nu echt heel erg goed getest. En het is verstandig dat we dat nu gaan gebruiken. Maar met andere woorden, je kunt altijd aansluiten bij een rationele kern.
Ja, maar de vraag is, Arend-Jan, zoals jij het nu vertelt, was ik al kwijt, hoor. Je praat als een politicus. Ja. Ik zou gewoon zeggen, nou, vrienden, dan doe je het niet. Ga je toch lekker dood? Ik bedoel, als je dus op die manier er tegenaan gaat, dat zou wel eens een keer meer effect kunnen hebben, omdat dat meer aansluit bij de belevingswereld van dat soort types. Leg de consequenties uit als je het niet doet. Niet uitleggen van het is goed getest, dus je kunt het vertrouwen. Want ze vertrouwen het toch niet, want ze vertrouwen jou niet als politicus. Wat je trouwens niet meer bent. maar je moet dus veel meer aansluiten bij die wereld van oké, dat doe je het niet, joh. He,
dan loop je het risico
opa aan die dan vervolgens doodgaat. Ik bedoel, ja. Wil je dat risico lopen? Ja of nee? Ik denk dat je... Jelle?
Nou ja, maar dat wordt nu in feite ook al steeds gezegd. Wat is nou de hele ratio achter dit soort maatregelen? Ja, je kan wel 100 keer denken, ik ben 18, ik ben niet kwetsbaar. Maar het gaat niet om jou. Het gaat erover
wat
jij kunt overdragen aan iemand anders. En dat verhaal slaat nu
en op een harde manier.
Aan.
Harde manier. Niet dat zalvende wat ik iedere keer hoor bij die persconferenties van het kabinet. Gewoon niet doen, gewoon harder.
Ja, ik ben daar een voorstander van.
Ja, vervolgens heeft Rutte ook nog eens een keer zijn excuus aangeboden, omdat hij zei van in het stadion, natuurlijk kan je hier wat tegen doen in het stadion, gewoon je bek houden. Dat is precies wat je moet zeggen, volgens mij. Vervolgens biedt hij zijn excuses daarvoor aan. Ik denk dat dat niet verstandig is.
Dat denk ik eigenlijk ook, ja. En ook in de politiek speelt het ook. Hè. Bijvoorbeeld Wilders zei tijdens de algemene beschouwingen van, nou luister eens, ik vind Orbán gewoon een geweldige man. Nou, dan komt Rob Jetten naar voren, die murmelt wat. Hè. Maar dan moet je gewoon keihard zeggen, oké, vind je dat? Ga je dan ook Nederlandse universiteiten sluiten? Ga je ook vriendjes als op rechter benoemen? Ga je journalisten opsluiten? En
ik
dat gebeurt niet.
Zeggen, nee, je ontmasker jezelf. Hè. Ja. Ik bedoel, daar moet je gewoon keihard in zijn. Maar dat gezalf allemaal, dat gaat hier gewoon niet werken volgens mij.
Ja, we zijn een beetje bang geworden voor de stem op de straat.
Ja.
Jaren geleden is ook in de media dat idee ontstaan van, oh, we zijn dingen over, hebben we dingen over het hoofd gezien, we moeten mensen weer serieus nemen. Wat voor een gedeelte ook altijd goed is om te doen. Maar het is een beetje doorgeslagen. En nu is het bijna uitgesloten dat je inderdaad vrij stevig zegt dat iemand onzin praat of iemand rechtstreeks confronteert met de consequenties van bepaalde opvattingen. De mening is heilig geworden.
Ja. Ja.
Ik mag mijn mening toch wel geven. En wie bent u? Ja. Wilt u mij de mond snoeren?
Exact, ja.
Dat is de dynamiek waarin zit en die is heel moeilijk weer terug.
En ook bij de pandemie. In het begin zeiden PVV en Thierry, jullie nemen veel te weinig maatregelen en te laat. Nu zeggen ze, nou, dat is allemaal bizarre maatregelen. Die inconsistentie die mag toch niet blijven bestaan.
Het maakt niet uit wat je zegt. Dat is het hele punt.
Ja, maar het is zo ongeloofwaardig.
Niet in de ogen van een deel van het electoraat. En dan kom ik terug op mijn punt. Van waarom vinden die mensen dat? Waarom lopen ze daarin mee? En dan is het voor mij echt onvoldoende om te zeggen van ja, de wereld verandert en mensen worden onzeker. Ja, ik heb ook geen grip op de wereld. Maar volgens mij loop ik niet achter complottheorie aan. Denk ik, tenminste.
En op Twitter moet je je eigen identiteit prijsgeven. Je kan niet meer dus onder andere namen. Dat moet je kunnen regelen, toch?
Ja.
Ik denk dat complotminnend Nederland op dit moment wel een feestje aan het vieren is. Om te horen welke totalitaire maatregelen hier allemaal worden voorgesteld door de dienaars van de elite.
Wij zijn een trollenfabriek.
Ja. Nee, maar dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille. Maar wil je de boel niet helemaal uit de klauwen laten lopen, dan zul je op een gegeven moment wel moeten. Dat is ook niet mijn keuze. Maar goed.
Ja.
Slotwoord, Jelle?
Nou, ik geloof niet dat ik nog iets toe te voegen heb aan de verzamelde wijsheid die hier over tafel is gegaan.
Zeg eens wat verstandigs, kom op.
Nee, dan doen we het gewoon zo. Op de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. We hebben weer hele leuke vragen binnengekregen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Willem zegt, er is geen corona, er zijn bij deze podcast enkel luisteraars uit Zaltbommel. Of gaat u mij vertellen dat zij een complot zijn verbonden met die vrijwetselaar Arend-Jan Boekenstein? Deze vraag beantwoordt zichzelf.
Jo heeft het ontdekt. Ik ben inderdaad...
Je bent ontmaskerd.
Maarten van Wely dan. Hoe komt het dat mensen gevoelig zijn voor complottheorieën? Heeft het een psychologische oorzaak? Zijn bepaalde groepen oververtegenwoordigd? Inkomen, opleidingsniveau? Ja, dat zijn ook allemaal categorieën die we eigenlijk al langs hebben gelopen.
Ja, dat hebben we al behandeld.
Maar het is dus alle categorieën.
Ja, er is een lange tijd gedacht dat het vooral een zaak zou zijn van mensen met een lagere opleiding, die in lagere sociaal-economische klassen zitten, dat daar het oververtegenwoordigd is. Maar inmiddels blijkt dat het, wat jullie zelf ook aan het begin zeiden, zeer intelligente mensen verrassen je plotseling met het opvoeren van meneer Soros als kwaad genius. Dus dat houdt allemaal niet zoveel stand. Heel soms kun je wel, maar het is een beetje de kip-en-ei-vraag. Je ziet het vaak in wat meer terug in mensen die bijvoorbeeld ook op populistische of kritische partijen stemmen. Maar is het nou omdat ze al een zeker wantrouwen hebben tegen het systeem, dat ze dan dus ook vatbaar zijn voor elk geluid dat bevestigt? Of gaat de relatie de omgekeerde versie aan? Dat is heel lastig uit elkaar te halen.
Arthur Hogeveen vraagt, is het probleem niet dat veel mensen wel mega toegang hebben tot digitale bronnen en te weinig kennis om hiermee om te gaan?
Nou, dat is denk ik überhaupt een probleem. Of dat nou direct leidt tot complotten, denken, dat vraag ik te betwijfelen. Maar dat is sowieso een probleem. Hè? Mensen die kunnen geen onderscheid maken tussen kennis en informatie. En daar zit echt een groot verschil in. Als jij een beetje zit te googlen of op Facebook zit te kijken, dat is informatie, maar dat is geen kennis. Je moet die informatie kunnen plaatsen in kennis die je hebt. En dat kunnen de meeste mensen, denk ik, heel moeilijk.
Imme Duits vraagt, is er een voorbeeld waar complotdenkers succesvol ontmaskerd werden? Als in een actie waarin een deel van hun volgers van mening veranderden?
De protocollen van Zion misschien. Het was een falsificatie, toch?
Ja, maar het antisemitisme is er niet echt minder op geworden, vrees ik.
Dat is altijd gebleven, door alle eeuwen heen.
Een van de meest hardnekkige vormen die
Maar ik ken er een voorbeeld van waar dat echt ontmaskerd is en dat tot een verandering teweeg heeft gebracht?
Nou, er zijn wel anekdotes bekend. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld was het een tijdje een trend. Als er weer een schoolshooting was geweest, Dan ging het complotverhaal rond, dat is helemaal niet zo. En al die mensen die we daar zien zijn betaalde acteurs.
Nou, oh ja.
Er was iemand die daar zelf ook echt in geloofde. Totdat zijn eigen zoon het slachtoffer werd van een schoolshooting. En die is toen wel heel radicaal van zijn geloof gevallen. En die heeft toen ook wel heel veel moeite gedaan om dat ook naar buiten toe te brengen. Als een soort bekeerde complotdenker. En de bekeerlingen doen het natuurlijk altijd goed qua overtuigingskracht. Ja. En dat het echt massaal verdwenen is doordat er een onthulling plaatsvond. Daar heb ik niet zo snel de voorbeelden van paraat.
Bauta vraagt, oh, dit lijkt me iets voor Arend Jan. Zou een toelatingsexamen voor het mogen uitoefenen van kiesrecht een idee zijn? Hoor in met je totalitaire praatjes.
Dat is een 19e-eeuwse gedachte. En ik ben bang dat dat niet kan. Omdat mensen mogen stemmen onafhankelijk van hun opleiding. En daar is ook een hele goede reden voor. Want als het zo zou zijn dat kennis ons altijd zou helpen, dan hadden we gewoon een filosofenkabinet nodig. Of allemaal professoren. En dan gaat het ook fout. De gedachte van democratie is dat iedereen dus invloed heeft op het gebied. En daar zit een zekere wijsheid in. Ik moet wel zeggen dat je soms wel eens hebt, zeker in deze tijden, dat democratie ook veronderstelt dat mensen bereid zijn om kennis tot zich te nemen, daarover na te denken en dan tot keuzes maakt. En dat is niet altijd het geval.
Dat heb je toch mooi gezicht, Arjan.
Alex Donkers vraagt, wat vindt Jelle van de mensen die de gebeurtenissen op 11 september vergelijken met Operation Northwoods, een complot, geen theorie, uit 1962? Zijn het wappies of bezorgde mensen die ongemakkelijke verbanden leggen? Ik had nog even gekeken, Northwood, dat was dus dat er dus binnenlands de CIA iets dingen ging opblazen om een oorlog te kunnen rechtvaardigen. En dat is daadwerkelijk naar buiten gekomen, hè? Dus
ja, nee, maar zoals al eerder gezegd, in heel veel complotverhalen zit of een klein element van waarheid, of er wordt verwezen naar historische voorbeelden die inderdaad wel kloppen. En je moet ook niet naar de andere kant gaan rennen en gaan doen alsof er in de domeinen van de macht nooit een vuil spelletje wordt gespeeld. Want dat, dan sla je naar de andere kant door. Mm-hmm. Het is altijd lastig om die grens te bepalen tussen wat zijn kritische vragen of terechte bezorgde vragen. En wanneer verandert dat nou in een soort hermetisch complotdenken waar geen land meer mee te bezeilen is? Voor mij zit het verschil erin dat ook als je die hele kritische vragen blijft stellen, sta je nog steeds open voor antwoorden die misschien die kritische vragen wegnemen. Sta je nog open voor bewijzen en feiten die op tafel worden gelegd, die eigenlijk je vragen beantwoorden. Meestal is die bereidheid er niet heel erg. Dat zie je nu ook een beetje in die discussies over corona. Er wordt steeds geroepen van, ja, maar ik wil alleen gewoon een open, kritische discussie hebben. Terwijl volgens mij eigenlijk wordt er gezegd van, die discussie bevalt me pas als de uitkomst is dat die lockdownmaatregelen van tafel gaan.
Ja.
En dat maakt het zo moeilijk om het grip te krijgen op deze discussie.
En dan ga je ook nog een keer roepen om transparantie.
En het is en dan is de vraag, wanneer is het dan transparant genoeg? En wanneer is het dan controleerbaar genoeg?
Want dat
houdt
van je eigen kennis ook af of iets transparant is. Maar het interessante is, ik weet niet of je die vraag geparafraseerd hebt. Maar je kan je bijna voorstellen dat de vraag zoals die is gesteld, misschien moet je nog één keer oplezen.
Van over Northwoods?
Ja, lees hem maar eens op nog.
Wat vindt Jelle van de mensen die de gebeurtenissen op 11 september 2001 vergelijken met Operation Northwoods? Een complot, geen theorie, uit 1962. Zijn het wappies of bezorgde mensen die ongemakkelijke verbanden leggen?
Nou, kijk, ik denk dat, zoals je het nu zegt, dat het ook iemand is die niet uitsluit dat het een foute boel is. Met, dat was er wel, 11 september, maar dat daar gewoon allerlei duistere krachten achter zitten.
Mogelijk.
Dat zou mij niet verbazen. Maar dan moet je nog maar even op Twitter vertellen of dat daadwerkelijk zo is.
Bij deze de uitnodiging aan Alex. Ja. Zarathustra vraagt, wie of wat zit hierachter? Wie faciliteert deze wappies? Wie heeft er belang bij?
Oh, nou, kijk, wat er aan desinformatie uit Rusland komt, dat is volstrekt helder. Ik bedoel, je hoeft alleen maar te gaan naar de website van de president Poetin in dit geval om te kijken hoe dat in elkaar steekt met betrekking tot de militaire strategie, de veiligheidsdoctrine van Rusland. Daarin staat gewoon dat ook informatieoperaties, dit zijn gewoon informatieoperaties, een middel zijn om het Westen te ondermijnen. En als je het Westen ondermijnt, dan kunnen ze niet aanvallen. Dat is zeg maar de logica die daarachter zit. Dus daar zit inderdaad gewoon een bewust beleid achter.
China ook.
In China, dat geldt ook voor China. Dus Iran alles wat ook. Van buiten komt, daar zit denk ik in belangrijke mate een bewust beleid van. En wat van binnen komt, Jelle?
Nou, daar kun je ook wel iets over aangeven. Het verwarrende is dat het soms puur economische redenen heeft. We leven in de belevingseconomie, de attentie-economie. Dus je moet gewoon kliks krijgen en links krijgen. Hoe doe je dat? Met verschrikkelijk sensationele verhalen. Dus het is gewoon ook een verdienmodel. Waarbij geen politiek doel beoogd wordt, maar het kan wel een politiek effect hebben. Dat is het ingewikkelde. Alex Jones in de Verenigde Staten, die verdient hier gewoon miljoenen mee. Door alle handel die hij aanprijst. Ja, dan zou ik ook vooral niet ophouden met die uitzendingen te maken. Want je vaart er buiten gewoon en Lange, wel bij.
En Lange Frans, die ook allemaal die onzin loopt te verspreiden. Ik pas bij zijn website. Je kan dus een vreselijk lelijk t-shirt voor €50 bij Lange Frans. Het is gewoon een commerciële jongen.
Ja, in Nederland zie je nu voor het eerst dat je eigenlijk dat verdienmodel er langzaam in ziet komen. In het verleden is dat trouwens nooit het geval geweest. Waar meer mensen eerder berooid door hun activiteiten. Maar dat zie je er wel in gebeuren. En soms heeft het politieke redenen. Binnen extreem rechts is op dit moment het idee heel populair van het zogenaamde accelerationisme. Ja. En dat is het idee, des te meer verwarring en chaos en polarisatie is uiteindelijk goed voor onze zaak, want dan gaat die samenleving...
Chaos is doel op zich.
Dat is een Russisch idee.
Dus en daar zitten die overeenstemming in. Dus dat zie je soms ook. Maar er zijn ook mensen die volgens mij zonder kwaadwillende intenties op een gegeven moment toch ook met dit soort verhalen komen. En er zijn mensen die zonder kwaadwillende attentie daar toch ook naar luisteren. Dus het is een heel gevarieerd mozaïek.
Ja, het is inderdaad interessant dat je dat zegt. Want je zegt, het is een Russisch idee, klopt. 2012 kwam Poetin voor de eerste keer met het idee van gecontroleerde chaos. Daarmee bedoelde hij niet dat hij gecontroleerde chaos in het Westen ging veroorzaken. Maar het Westen zou gecontroleerde chaos in Rusland veroorzaken. En vervolgens is dat idee, in de loop van de jaren is het omgedraaid. En is het onderdeel geworden van de Russische doctrine.
Lee Snyder.
Hein Verhoeven zegt, ik luister graag naar uw podcast, vaak op de zaterdagochtend heel vroeg. Maar al luisterend speel ik dan War Thunder, al waar ik een Leopard 2A5 het slagveld onveilig maak. Nu is mijn vraag, ben ik een wappie of is dit een adequate voorbereiding op de Derde Wereldoorlog?
Het is een adequate voorbereiding op de Derde Wereldoorlog. Daar hoeven we echt niet over te discussiëren.
Zolang hij maar blijft luisteren als programma, kunnen we die Leopard wel vergeven.
Uitstekend. Tot slot nog even meerdere mensen die de vraag stelden, van welke complottheorieën zijn jullie overtuigd dat die wel klopt?
De Derde Wereldoorlog.
Dat kan per definitie niet als het een complottheorie is.
Ja, ik wil graag een voorbeeld geven. In, wat was het, 1980 is een schip van Greenpeace opgeblazen. Ja. Dat protesteerde tegen de kernproeven. Ik denk als ik op dat moment had gezegd, dit is een actie van de Franse inlichtingendienst op direct bevel van de president van de Republiek.
Dan was dat wel een complottheorie.
Dan was ik waarschijnlijk de studio uitgezet. Achteraf, omdat er fouten zijn gemaakt, bleek dat toch het geval geweest te zijn. Dus ja, er zijn mensen, kleine groepjes die met kwade bedoelingen in het geheim samensweren om iets tot stand te brengen.
Volgens mij worden we nu door Hugo allemaal de studio uitgezet.
Dat klopt. Want dit was weer Boekestein aan de Wijk. Overigens, Boekestein aan de Wijk is genomineerd voor de Dutch Podcast Award 2020. Als u tot hier heeft geluisterd, sowieso respect. Ga dan ook nog even naar podcastawards.nl en breng uw stem uit. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank. Speciale dank aan Jelle van Buren. En tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.